NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Vandaag één onderwerp, Srebrenica en de conclusies en aanbevelingen die het NIOD vorige week daarover presenteerde aan het kabinet Rutte. Het 8-uur-journaal van de NOS berichtte daarover vorige week vrijdag.
Er komt geen nieuw onderzoek naar de val van Srebrenica in 1995. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie onderzocht de afgelopen tijd of de geallieerden in het geheim hadden afgesproken om geen luchtsteun te geven. Aanleiding waren uitzendingen van het onderzoeksprogramma Argos en een boek van Joris Voorhoeven. Hij was tijdens de val van de moslimenclave minister van Defensie. Maar volgens het NIOD zijn uit hun eigen onderzoek geen nieuwe feiten naar voren gekomen. Minister Hennis laat weten dat ze niet opnieuw gaat vragen om informatie. Alles wat de inlichtingendiensten willen delen, hebben ze nu wel gedeeld, denkt de minister.
Meldt het NOS-journaal. En wij spreken vandaag over de verkenning die het NIOD de afgelopen maanden uitvoerde. We doen dat met Koos van der Brugge, projectleider van die verkenning. Welkom en Wichert en Haven ten tijde van het onderzoek. Ad interim directeur van het NIOD. En u geniet nu van uw pensioen, hè? Want Frank van Vee heeft het overgenomen. Het directeurschap. Welkom allebei. Een beetje bijgekomen na de presentatie van vorige week, meneer Van der Brugge?
Ja, de afgelopen week was een stuk relaxter dan de periode daarvoor, mag ik zeggen.
Want het is best emotioneel, hè, zo'n presentatie. Het is ook gepresenteerd aan de oud-Dutchbed-soldaten, aan nabestaanden van slachtoffers van Srebrenica.
Ja, bij die twee laatste gebeurtenissen kwamen natuurlijk de meeste emoties direct naar voren. En dat hebben we ons heel goed gerealiseerd van tevoren. En we hebben geprobeerd daar een beetje op aan te sluiten. En we wisten natuurlijk van tevoren dat we niet aan alle verwachtingen konden voldoen die daar leefden. En maar daar hebben wij alle begrip voor.
We komen daar zo op terug. We zijn heel blij dat u er bent allebei. Want in het verleden waren er spanningen tussen Argos en het NIOD. En werden interviewverzoeken van Argos door de toenmalige NIOD-leiding nog wel eens afgewezen vanwege kritiek. Bijvoorbeeld op het grote Srebrenica-onderzoek van het NIOD uit 2002. Toen ging het ook al over de vraag of de westerse inlichtingendiensten voorkennis hadden over de op handen zijnde Servische verovering van de enclave. En ja, dat is eigenlijk ook weer een van de onderwerpen in uw nieuwe NIOD-verkenning. Naast mij ook collega Huub Jaspers. Huub, jij maakte vorig jaar samen met Bart Nijpels de tv-documentaire Waarom Srebrenica moest vallen. Vorige week nog bekroond met de prijs voor de onderzoeksjournalistiek, de Loop. Wat beweren jullie in die film over de kwestie?
Dat met name de Amerikaanse inlichtingendiensten in de weken en maanden die voorafgingen aan de aanval op Srebrenica heel goed in de gaten hadden dat de Serviërs die enclave wilden veroveren en ook etnisch zuiveren, hè? Niet de massamoord, dat is een andere kwestie. En daarnaast onthulden we ook dat de Amerikanen samen met de Britten en de Fransen in het geheim afspraken om het luchtwapen niet in te zetten tegen de Serviërs, weken voor de aanval.
Hoe wisten Bart Nijpels en jij dat zo zeker?
Uit honderden Amerikaanse documenten die aanvankelijk geheim waren, maar die inmiddels zijn vrijgegeven door de CIA, de Clinton Presidential Library of andere Amerikaanse overheidsorganisaties.
Meneer ten Haven, het NIOD heeft, ik zei het al in 2002, een gigantisch onderzoek gedaan naar Srebrenica. Daar kwam dit niet in voor. De documenten waarover Huub Jaspers nu spreekt, waren die in de tijd niet bekend?
Die waren toen nog niet bekend, nee. En dat is een van de verdiensten van Argos geweest, van Huub, om die documenten onder de aandacht te brengen.
En dat was ook een van de redenen voor het NIOD om weer opnieuw een verkenning te doen?
Ja, de directe reden is dat we het verzoek kregen van het kabinet om dat te doen. Maar we weten dat de belangstelling daarvoor, met name ook in de Tweede Kamer, opgewekt werd door onder andere deze suggesties die gedaan zijn door Argos, maar ook door het boek van de voormalige minister van Defensie,
Joris Voorhoeven, die erover gepubliceerd heeft. Het onhandige van het onderzoek is misschien een beetje dat het NIOD nu ook op zoek moest gaan naar of het grote onderzoek van 2002 van het NIOD lacunes bevat. Is dat niet een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt?
Het rare is dat ik dat helemaal niet onhandig vind. Het is volstrekt de normale gang van zaken bij wetenschappelijk onderzoek om weer in een nieuwe fase, en zeker als er nieuwe bronnen te zijn, kritisch te kijken naar het onderzoek wat vroeger verricht is en daar al dan niet kanttekeningen bij te plaatsen of wijzigingen bij toe te voegen. Dus ik heb er geen probleem mee.
Koos van der Brugge, ik heb het met belangstelling gelezen, jullie nieuwe verkenning. Maar ja, als je het goed leest, staat er eigenlijk dat het allemaal onzin is wat Huub Jaspers en Bart Nijpels op de tv hebben gezegd.
Dat woord hebben we niet gebruikt en dat zal ik ook nu niet gebruiken. Ik heb Huub vorige week ook gefeliciteerd met de prijs die ze gewonnen hebben. En dit is een heel verdienstelijke en meer dan verdienstelijke documentaire geweest. En met het boek van Voorhoeven, het is al gezegd, aanleiding voor ons onderzoek. Alleen hebben wij een aantal documenten nader geanalyseerd, ook nog andere documenten gezien en in de context geplaatst. En om het bijvoorbeeld de luchtsteun als voorbeeld te noemen, het document waarop Argos vorig jaar beargumenteerde dat er geheime afspraken werden gemaakt, dat hebben wij toch zijn wij tot de conclusie gekomen dat je daar niet van kunt spreken, dat het allemaal samenhangt met de gijzelingscrisis die op dat moment.
Want er waren Westerse soldaten gegijzeld door de Servische Bosniërs op dat moment.
Dat klopt, ja. En dat gaf in eerste instantie bij de Verenigde Naties en zeker ook bij de troepenleverende staten, Frankrijk en Groot-Brittannië, aanleiding om opnieuw na te denken wat verder te doen. Aanleiding was namelijk een airstrike door de NAVO uitgevoerd op Pale.
Ja.
En dat is twee keer gebeurd en toen namen de Serven dus een aantal VN-militairen tot gijzeling. En dat heeft tot nader overleg geleid. In Zagreb, waar het UNPROFOR-hoofdkwartier zat, maar ook in New York. Ja. En op 26 mei was al duidelijk dat de VN zei van voorlopig geen verdere luchtaanvallen meer. Nou, dat hebben we in het betreffende hoofdstuk in dat boek ook nader
uitgelegd. Dus daar was geen geheime afspraak tussen Amerika, Frankrijk en Engeland voor nodig?
Dat is een van onze vaststellingen. Dat het niet nodig was, omdat het door de VN toch al behoorlijk teruggebracht was. De redenen om een airstrike uit te voeren. En daarnaast is het ook goed om te zeggen, dan moet ik even misschien een technisch onderscheid maken tussen airstrikes, wat min of meer strategische luchtaanvallen zijn.
Je hebt ook nog close air support en je hebt ook nog air power.
Ja, air power is misschien de algemene term, maar close air support, dat is inderdaad de steun bij een aanval op een enclave of op een andere reden. Directe steun voor de troepen. En dat was al helemaal niet. Daar werden helemaal al geen maatregelen.
Nou, zegt u, wij hebben documenten die ook door de oud-minister Voorhoeven in zijn boek zijn genoemd en door Argos zijn genoemd, nader geanalyseerd. Maar hebben jullie wel alle documenten gekregen? Hebben jullie wel toegang gekregen tot alle archieven?
We zeggen ook in de inleiding en ook in de conclusies dat wij niet alles hebben gekregen. Deze documenten en dit document waar Argos zijn verhaal op baseert, is vrijgegeven in oktober 2013. Maar er zijn heel veel documenten niet vrijgegeven. Twee collega's zijn wel in de gelegenheid geweest om de Clinton Library in Little Rock, Arkansas te bezoeken. Hebben daar een aantal documenten ook nog kunnen inzien die niet gedigitaliseerd zijn, maar wel als papieren documenten in te zien waren. Maar wij hebben ook moeten vaststellen dat er lacunes zijn, met name ook rond 11 juli 1995, dus de dag van de val van Srebrenica. Dus wij hebben niet alles gezien. Dat is zonder meer feit.
De rampweek, de week waarin Srebrenica in handen van de Servische Bosniërs viel, dat ontbreekt in het archief van de Clinton Library.
Althans, een aantal documenten rond die tijd. Er zit gewoon een gat in. Welke conclusies je daaruit moet verbinden, dat er inderdaad conclusies zijn die haaks zijn op wat wij nu hebben, of die toch in dezelfde lijn liggen. Als ik terugkom op het verhaal van de luchtsteun, dan hebben we dat ook in een bredere context geplaatst. We hebben echt uitgezocht van hoe is het eerder en elders in Bosnië gebeurd. En dan zie je eigenlijk hetzelfde trieste verhaal.
Het patroon van de luchtmacht komt niet als je hem nodig hebt.
Daar komt het inderdaad op neer.
Wichertenhaven. Ja, ik denk dan, als je niet alle archiefstukken krijgt, of er zit opeens een verdacht gat in dat archief, ja, dan probeer je de hoofdrolspelers te pakken te krijgen. Hebben jullie dat geprobeerd?
Nou, we hebben geprobeerd contact te zoeken met die mensen waarvan wij dachten dat we wat meer aandacht zouden kunnen krijgen.
En wie waren dat?
En dat zijn in dit geval een aantal mensen uit de geheime diensten geweest. Dus uit de CIA en uit Nederlandse geheime diensten en in andere landen. We zijn wat minder op autoriteiten afgegaan, omdat we sterk het vermoeden hadden dat we daar eigenlijk globale antwoorden zouden krijgen die we al zouden kennen. En ik wil graag nog even benadrukken dat dit onderzoek een verkenning was. Het was niet een opdracht om een totaal onderzoek over alles wat maar op dit gebied te vinden is te houden, maar het was een verkenning om te kijken of er sinds dat vorige NIAT-rapport in 2002... of er, naar aanleiding van nieuwe zaken die naar boven zijn gekomen, of daar nog gegevens zouden zijn te vinden die aanleiding weer zouden zijn voor een echt degelijk langer duur.
Maar hebben jullie bijvoorbeeld geprobeerd Bill Clinton zelf te pakken te krijgen van Bill? We hebben in je bibliotheek rondgeneusd, maar er zit een gat in het archief.
Bill had geen tijd.
Via de ambassade zijn pogingen gedaan om Clinton te benaderen, maar ook gegeven natuurlijk de hele verkiezingscampagne van dat moment, hadden we al weinig illusie dat dat zou lukken. Maar het is wel geprobeerd.
En de vicepresident Al Gore en de minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright?
Ook deze beiden zijn benaderd. Maar helaas heeft dat niet tot reacties geleid. Nee.
En de Fransen en de Britten?
Dat is het verhaal misschien zo mogelijk nog minder. We hebben uiteraard, omdat hij toch een hoofdrolspeler is, generaal Janvier proberen te benaderen. Ook de medewerking gekregen van het ministerie van Defensie in Frankrijk. Allemaal via
generaal Janvier was het hoofd van UNPROFOR destijds.
Was hun hoofd van UNPROFOR destijds, inderdaad.
Ja, van de vredesmacht.
Van de vredesmacht, ja. De militair opperbevelhebber. Maar ook dat is niet gelukt. Zoals dat ook niet bij onze collega's van het eerste onderzoek gelukt is, helaas.
Is dat teleurstellend, dat soort mensen gewoon de deur dicht houden?
Het is teleurstellend, maar het was ook weer niet onverwacht. Ik denk dat dat heel tekenend is van wat we aan medewerking mochten verwachten, of beter gezegd niet mochten verwachten. De reacties die minister Hennis heeft gehad. Zij heeft toen vorig jaar zomer de discussies opkwamen aan haar collega's van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk, een verzoek doen uitgaan om medewerking en om documenten te krijgen. Bij Frankrijk heeft het ertoe geleid dat we verwezen werden naar het verslag van de parlementaire enquête. Een document dat al lang en breed publiek was. En bij de Britten ging het om een document dat na een aanvraag voor de wet openbaar bestuur in de Britse hoedanigheid dan ook openbaar was. En van de Amerikanen nog geen reactie.
Het kan altijd nog komen. Huub, ik herinner me ook uit de film van Bart Nijpels en jou dat er een grafiek zelfs, waarin te zien is dat er een soort gat zit in de stukken die de Amerikanen hebben vrijgegeven. Hebben ze wat te verbergen?
Nou, dat was het gat waar we net over hadden. Hè. Heel duidelijk. We hebben dat in kaart gebracht in een grafiek. Hoeveel documenten hebben ze in welke week vrijgegeven? En dan is er 2 of 3 weken rondom die val van Srebrenica waarbij ze helemaal niks vrijgegeven hebben. Ik denk dat dat erop duidt, en dat zeggen ook verschillende mensen in onze film, dat ze kennelijk iets te verbergen hebben. Hè. Dus de Amerikaanse topfunctionaris die wij geïnterviewd hebben, Sandy Berger, coördinator van de inlichtingendiensten toen, die zegt ook, we were not on vacation. He, dat is niet zo dat we geen documenten geproduceerd hebben. Waarschijnlijk zijn die allemaal top secret. En dat duidt er voor mij toch op dat ze iets te verbergen hebben. Waarom zouden ze anders niet vrijgeven?
Denkt u dat ook, meneer Ten Haven?
Nou, dat is op onderdelen is dat heel goed mogelijk. Maar de vraag is natuurlijk wat. En om nog even terug te komen op het verhaal van de luchtsteun. Ja. Wij hebben niet alleen gezegd dat het document op een andere manier geïnterpreteerd moet worden. Want dat er geen afspraak nodig was en dat die zeker niet door de Amerikanen is gemaakt. Maar we hebben ook aannemelijk proberen te maken waarom. En dat betekent dat we ook niet verwachten dat op dat gebied er nog documenten zouden zijn die dat anders later zouden interpreteren. Dus het is niet altijd zo, als je die documenten niet hebt, dat dat een bewijs zou zijn voordat er een heel geheimzinnige samenzwering op dat terrein bestaat.
Zeker niet, hè? Dat zouden wij ook niet beweren.
Nou,
Ga toch nog even in op, jullie zeggen in de film van, er is een belangrijke bijeenkomst, we komen er straks nog op terug hoor, maar er is een belangrijke bijeenkomst in Washington geweest waar besloten zou zijn geen luchtsteun in te zetten. En ja, de rest van het verhaal is dus, Nederland was daar niet van op de hoogte en hoopte wel op die luchtsteun. Het NIOT-rapport, NIOT-verkenning moet je zeggen, constateert nu van, ja, dat is eigenlijk niet zo'n belangrijk moment geweest, want het kon bekend zijn dat de Verenigde Naties überhaupt vonden dat je niet al te kwistig moest omgaan met die luchtsteun.
Ik heb het gelezen, hè, uitgebreid, hoe het NIOT dit beargumenteert. Het bevreemdt me zeer, want het is een heel duidelijk document wat we hebben. Een evaluatiestudie die is opgesteld door een hele groep van topfunctionarissen en wetenschappers in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die kregen de opdracht in 1996. Ga eens na hoe dat is verlopen destijds, hoe dat verdrag van Dayton tot stand gekomen is, hè, dat een einde maakt aan die oorlog. En daarin zeggen zij toch heel erg duidelijk dat er een speciale vergadering is geweest op een zondag, dat deden ze niet vaak, waar alle topfunctionarissen aanwezig waren, waarin er het besluit genomen is om in het geheim voor de voorzienbare toekomst het luchtwapen niet meer in te zetten, de inzet van het luchtwapen tegen de Serviërs uit te sluiten. Dat is een hartstikke duidelijke formulering en een hartstikke duidelijk document ook van de Amerikaanse overheid zelf, ook goedgekeurd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik volg wel de redenering, hè, dat natuurlijk het probleem wat hier aan de grondslag lag was de crisis met de gijzelaars, dat zeggen wij in onze film ook. En ik volg ook wel dat er bij de VN grote terughoudendheid was. Alleen is toch op deze zondag iets bijzonders gebeurd. En ik moet zeggen dat de redenering in het rapport dat dit al besloten zou zijn twee dagen eerder bij de VN, dat me verbaast dat er geen enkel document aangehaald wordt waarin dat staat. Er staat, het is zeer waarschijnlijk zo, het is uiterst waarschijnlijk zo, het is met de grootste waarschijnlijkheid zo. Maar verder gaat het niet of niet. En dat vind ik wel raar om zo'n redenering tegenover een document wat wij hebben zwart op wit te zetten, om dan dat document van tafel te
poetsen. Even kort reactie van Koos van den Brugge.
Ja, je verwijst naar het rapport van Cholet. Hij zelf heeft later dat ook anders geformuleerd. Ons punt is dat de Amerikanen in die bijeenkomst, en ik ontken het belang van die bijeenkomst ook niet, in allereerste plaats was die bijeenkomst georganiseerd om te kijken van wat moet de VS eventueel gaan doen als de UNPROFOR-troepen zich terugtrekken. Dat staat ook in de aanhef van het document. Dus wat dat betreft is dat centraal. En het volgde op discussies die in de VN zijn geweest. En wij verwijzen inderdaad, dat is gereconstrueerd, hoe dat gegaan is. En met inderdaad termen van hoogstwaarschijnlijk, maar toch ook verwijzend ook naar bijvoorbeeld een bericht dat de toenmalige ambassadeur Biegman vanuit New York naar Nederland heeft gestuurd, waarin dat toch bevestigd werd dat er over gesproken werd. En
wel dat er over gesproken werd, maar er wordt nergens in een document gezegd dat het besluit gevallen is. En ook niet wie dat gedaan heeft en wanneer dat gebeurd is. Nee.
Maar hier, in dit document staat we accept. Dus we aanvaarden wat in feite de Fransen en de Britten.
Dat klopt niet. Ja, er is een tweede document dat jullie aanhalen. Dat is een memo van Anthony Lake, de toenmalige nationale veiligheidsadviseur. Een van de belangrijkste functionarissen. Die heeft een dag nadat die vergadering was een memo gestuurd aan de president, Bill Clinton. En die heeft een zachtere formulering gekozen. Daar hebben jullie gelijk in. Alleen, wij baseren ons op een formulering die veel harder is. En ik denk dat die Anthony Lake hele goede redenen gehad kan hebben om dat een dag na die bijeenkomst veel wolliger te formuleren dan feitelijk het geval was aan de president toe. Want er waren namelijk in de Amerikaanse regering en in het apparaat heel veel mensen die ongelooflijk problemen hadden met dit besluit.
Ja, ik geloof dat wat wij doen hier, dat is om dit document te interpreteren in de context. En daar hoort dan ook dat memo van Leek bij. Dat zegt iets over dit document. Maar bovendien is het zo, het is de Amerikaanse politiek eigenlijk vreemd op dat moment om zo'n standpunt in te nemen. Altijd hebben de Amerikanen juist erop aangedrongen om hardere acties te nemen. En schaarden ze zich achter diegene die juist wel airstrikes wilde uitvoeren. Dus als je het vanuit die politiek bekijkt en vanuit de druk die ook vanuit de VN in Joegoslavië werd opgevoerd, dan is de interpretatie onontkoombaar dat zij hier met enige tegenzin akkoord gaan met de druk van de bondgenoten die werd uitgevoerd.
Nog één keer Huub Jaspers.
Eén dag voor die bijeenkomst in Washington heeft Bill Clinton persoonlijk overleg gehad met Chirac en met Major, de regeringsleiders van Engeland en Frankrijk.
Precies.
Ook in het geheim, daar zat Nederland ook niet bij. Natuurlijk is de context de discussie die ook in de VN gevoerd wordt. Maar wie heeft het nou in de VN voor het zeggen? Dat is toch niet Nederland, dat is toch niet de secretaris-generaal. Uiteindelijk zijn het de belangrijkste mogendheden in de VN-veiligheidsraad. De Amerikanen, de Britten, de Fransen, de Russen en de Chinezen, maar die hadden niks met Bosnië te maken. Dat zijn degenen die de lakens uitdeelden. En die hebben in het geheim, in de context van deze discussie die speelde, dit besluit genomen.
Koos van den Brugge. Het is dan wel heel tekenend dat Boutros Ghali juist enkele dagen tevoren naar de Veiligheidsraad was gestapt naar aanleiding van de gijzelingscrisis. En dat de belangrijkste veiligheidsraadleden toen hebben gezegd, meneer Boutros Ghali, ondiplomatiek gezegd, zoek u het zelf even uit, want daar hebben we eenmaal over airstrikes en zo zijn besluiten genomen. Je hoeft niet voor elke stap naar de Veiligheidsraad.
Dat was wat ze on the record zeiden, waar anderen mee luisterden. Maar wij hebben het erover wat ze in het geheim met elkaar afgesproken hebben in Washington en de drie grote mogendheden onder elkaar.
Wie besloot het luchtwapen niet in te zetten? Boutros Ghali, generaal Janvier, Bill Clinton, John Major, Jacques Chirac. We zullen het nooit helemaal zeker weten, we komen er straks op terug. Maar ik zei het al, vorige week vrijdag organiseerde het kabinet naast de persconferentie in Den Haag ook een bijeenkomst voor nabestaanden en overlevenden uit Srebrenica en eentje voor ex-Dutchbat-soldaten. Dat waren dus de militairen die dan klaar voor Srebrenica moesten beschermen. Jolien Kramer sprak met mensen die bij de bijeenkomst waren of graag hadden willen zijn. U hoort allereerst Amir Jatic van het platform BIH, de vertegenwoordiger van de Bosnische gemeenschap in Nederland. Het was een emotionele bijeenkomst, zegt ook hij.
Dat had ook enigszins te maken met het feit dat wij niet zo vaak dit soort kansen krijgen om dit thema van Srebrenica en val van Srebrenica überhaupt met vertegenwoordiging van de Nederlandse regering te bespreken. En ten tweede was het ook sowieso, Srebrenica is een emotionele onderwerp. En als derde, omdat er tijd kort is, lopen dan emoties wat sneller op, omdat mensen snel vragen willen stellen of sneller toch even iets tussendoor willen opmerken. En daardoor werd dat nog emotioneler, zeg maar. Alleen ten einde werd er nogal zeg maar snel afgedaan dat er te weinig tijd was om allerlei vragen te kunnen stellen en daarop antwoorden te kunnen geven. Waardoor mensen ja, toch zich opgejaagd voelden en daardoor ook met een onbevredigd gevoel eigenlijk enigszins het bijeenkomst verlieten. Want ze wilden nog veel meer tijd krijgen om vragen te kunnen stellen.
We spraken ook met Alma Mustafić. Ze is midden 30. Ze is de dochter van Rizo Mustafić. En dat was de elektricien van Dutchbed op de compound in Portociari. Dutchbed was verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Maar ondanks dat is hij op het laatste moment weggestuurd van de enclave. Hij is meegenomen door de Serviërs en een van de ongeveer 8000 mannen die in het Srebrenica-drama zijn omgekomen. Alma Mustafić over die noodlottige dag.
Die dag herinner ik me in principe alles. Vanaf begin tot... het is niet één dag. Het heeft meerdere dagen geduurd. Dus de vlucht uit ons huis. Hoe snel en spontaan dat is gebeurd. Dan opvang op de basis. En hoe veilig wij ons daar voelden. En uiteindelijk gedwongen vertrek van die basis. En hoe onveilig wij ons toen voelden. Toen we overgedragen werden aan de Servische troepen. En natuurlijk afscheid van mijn vader. Dat is iets wat nooit weg zal gaan. Hoe dat gegaan is. En ik denk daar... Elke keer als Srebrenica nieuws komt of wat dan ook, dan is dat wel het eerste waar je aan terugdenkt.
Het wegsturen van Rizo Mustafić staat uitgebreid beschreven in het eerste NIOD-rapport uit 2002. Maar zijn dochter Alma is toen, bij de presentatie van dat rapport, niet uitgenodigd. En ook vorige week vrijdag, bij de presentatie van het nieuwe NIOD-onderzoek, is Alma Mustafić vergeten. Ze hoorde er die vrijdagochtend over op het nieuws.
Ik was broodjes aan het smeren voor mijn dochter. En toen ineens hoorde ik daarover. Nou, dan kun je wel voorstellen wat voor effect dat op me heeft. Dat kwam een beetje uit de lucht vallen. Helemaal onvoorbereid. En met stomheid geslagen dat ik zoiets via nieuws moet vernemen. Ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het is onbegrijpelijk. Het is heel erg teleurstellend dat ik het op die manier kennis heb moeten nemen. Ik vergelijk het een beetje met als Dutchbed soldaten uitgenodigd worden, dan vergeet je zeker niet om Karamans en Franken uit te nodigen. Want zo zie ik ons geval. Hè. Wij zijn voor al die vrouwen van Srebrenica en alle nabestaanden altijd uitgebreid, ook in nieuws geweest, ook met rechtszaken. Daar kun je gewoon niet om ons geval heen. Ik denk dat daar onvoldoende rekening mee wordt gehouden. En dan heb ik het niet alleen over de nabestaanden. Ik geloof ook heel erg dat andere mensen die daarbij betrokken waren, zoals Dutchbatters, dat ook wel zo ervaren.
Ik ben Wim Dijkema. Ik was in 1995 intern voorlichter bij Dutchbat 3.
Het NIOD heeft nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd. En die resultaten werden ook aan groep Dutchbatters gepresenteerd. En daar was u bij.
Ja, daar was ik bij. Ik ben daar naartoe gegaan eigenlijk met niet al te veel verwachtingen, maar wel dat de onderzoekingen van Argos daar zouden worden bevestigd. En ook de woorden van minister Voorhoeven, onder andere over de voorkennis. En toen dat dus uitbleef, ja, toen was de teleurstelling enorm. Kijk, als je een rapport presenteert en je weet dat je bij de onderzoeken allerlei beperkingen hebt gehad, waardoor dus de uiteindelijke uitkomsten totaal anders zouden kunnen zijn, dan zou ik zeggen, dan begin je daarmee. Gewoon je beperkingen vertellen en zeggen van, maar wat we dan wel gezien en meegemaakt hebben, is dit en dit en dit. Nou, het NIOD dat vond dat dat op een andere manier moest. Ze gingen eerst duidelijk stellen dat er geen bewijzen waren gevonden die Argos dus wel had gezien. En dat er dus in feite niets klopte van het verhaal wat Argos en Voorhoeven hadden verteld. En toen later kwam men met de beperkingen van, ja, alle archieven die waren niet toegankelijk of slechts deels toegankelijk. Er waren sommige mensen die mochten ze niet interviewen. Andere mensen die lieten het achterste van hun tong niet zien. En sommige informatie was dan weer in strijd met andere bronnen. Kortom, vroeg ik me af, waarom hebben jullie überhaupt dit onderzoek gepresenteerd? Want hier blijkt helemaal niks uit. En dat kon je dus ook merken aan de collega's. Die waren zo gefrustreerd dat hiermee met dit onderzoek eigenlijk alles, alle bewijzen weer van tafel geveegd werden. Want die hebben we toch gezien als een stuk erkenning van, zie je wel hoe we belazerd zijn destijds. En dat wordt nu met dit rapport door het NIOD eigenlijk weer volledig om zeep geholpen. En dat, ja, je kon in de zaal dus duidelijk die machteloosheid, die frustratie en de woede, nou, die kon je proeven. Die onmacht die we daar destijds al zo vaak meegemaakt hebben, je wilde graag overal wat aan doen en je kon niks doen, die heb ik later hier in Nederland ook weer gevoeld. En ik kan je verzekeren, dat is een rot gevoel. Dat boek, dat kan niet gesloten worden zolang die feiten niet echt boven tafel gekomen zijn. Er is nog zo verschrikkelijk veel onbekend. En voor mijn gevoel kan dat boek pas gesloten worden als de laatste Dutspatter en nabestaande overleden is. Want dit draag je altijd bij je. En dit zal ook niet in die zin veranderen dat je dat zou kunnen vergeten. Dit vergeet je niet.
Machteloosheid, frustratie en woede bij de Dutchbat-veteranen en bij de nabestaanden van de slachtoffers van de genocide in Srebrenica in 1995. Ik praat erover met Koos van der Brugge en Wichert ten Haven van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en met Huub Jaspers van Argos, samen met Bart Nijpels, de maker van de tv-documentaire, de bekroonde tv-documentaire, waarom Srebrenica moest vallen. U kunt het gesprek ook volgen via de webcam. Dat is nporadio1.nl. Dan kunt u ze zien. Meneer ten Haven, u was bij die bijeenkomst van de Dutchbatters. U moest de verkenning daar toelichten. Was het inderdaad zo aangrijpend als we net hoorden?
Ja, helemaal zo. En ik ben het ook helemaal eens met de laatste woorden van de spreker. Dat het natuurlijk frustrerend is als je eigen onvrede over wat er gebeurd is niet beantwoord wordt op een manier zoals je dat zelf gedacht had. En ik had in dat opzicht ondankbare taak om dat wat voor ons een verkenning is, met een hele duidelijke omschreven opdracht, om toch uit te leggen wat daar de gevolgtrekkingen zijn geweest. En ik heb natuurlijk dat zo goed mogelijk proberen uit te leggen en zo goed mogelijk ook geluisterd naar de opvattingen en de inlichtingen die vanuit de zaal ook nog gegeven werden over eigen ervaringen.
Want de veteranen hadden kennelijk graag gehoord, ja, wij zijn verraden door Bill Clinton en Jacques Chirac en John Major. En had het NIOD dat maar bevestigd?
Er waren velen in ieder geval in de zaal die dat vonden en die dus ook met zoveel woorden zeiden dat ze ontevreden waren met dit onderzoek, omdat het deze opvattingen over samenzweringen niet als resultaat heeft geaccepteerd.
Koos van den Brugge, u had ook een fijne uitdagende klus. Wat moest u doen die dag?
Ik mocht dezelfde presentatie van onze verkenning verzorgen bij overlevenden en nabestaanden. Daar zaten zo'n 40 mensen, denk ik, uit Bosnië. Soms ook een jongere generatie. Helaas hoor ik nu dat toch een aantal mensen die daar hadden moeten zijn niet zijn uitgenodigd.
Ja, waaronder de dochter van die veelbesproken elektricien. Ja. Dat is wel heel raar dat ze dat over het hoofd hebben gezien.
Ja, goed, ik kan dat niet worden. Deze organisatie laat me de ministeries, maar ik wil ook hen niet met de beschuldigende vinger daarover aanspreken. Het is zo gelopen het is heel betreurenswaardig. Het is heel betreurenswaardig.
Nou, zij heeft een proces gevoerd tegen de Nederlandse staat. Dat, als er iemand van de nabestaanden bekend moet zijn bij de Nederlandse staat, is zij het wel. Dat is wel buitengewoon pijnlijk.
Ik kan dat alleen maar onderschrijven. En ja, verder was mijn boodschap ook lastig. Want ik had inderdaad de resultaten van de verkenning die over twee vragen gingen die zogezegd aan de voorkant van de val van Srebrenica lagen. Luchtsteun en voorkennis. Terwijl hun belangrijkste vragen nog altijd liggen en hun emoties bij wat er daarna gebeurt, is de genocide. Dus in de presentatie.
Had u ook het gevoel, want dat gevoel krijg ik, van dat ook het NIOD met die nieuwe verkenning weer het verwijt krijgt van het is weer een doofpot?
Dat soort geluiden zijn er. Nou, ja, goed, daar kan ik alleen maar voor zeggen. Het vorige onderzoek was geen doofpotonderzoek en dat van ons ook niet. Dat we niet alles gezien hebben, niet alles boven tafel hebben gekregen, wil niet zeggen dat wij opzettelijk welke conclusie dan ook uit de weg zijn gegaan.
Ik ga even de tussenstand opmaken in deze verbale boxmatch hier op Radio 1. De film van Huub Jaspers en Bart Nijpels onthult dat op 28 mei 1995 een soort geheim besluit is geweest van de Fransen, de Britten en de Amerikanen om het luchtwapen niet in te zetten. Het NIOD schrijft dat dit hoogstwaarschijnlijk al 2 dagen eerder door de Verenigde Naties was besloten en dat die bijeenkomst in Washington dus eigenlijk niet zoveel toe te voegen had aan wat er anders was gebeurd. Wie van jullie heeft nog de behoefte, want ik zie jullie zo allemaal.
Ik heb nog één argument. Ik heb nog
hier iets aan toe te voegen om ze gelijk te bewijzen.
Wat ik toch graag even aan de heren voor wilde leggen. In het verslag dat wij aanhalen, een document van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, staat er een hele uitgebreide voetnoot waarin staat dat één functionaris, een belangrijke functionaris, namelijk Richard Holbrooke, topdiplomaat van Amerikanen in die tijd, zich hevig verzet tegen dat besluit. Ze bellen met die man, terwijl die in Boedapest is om te trouwen op die dag. Ja. En waarom zou hij zich nou hevig verzetten tegen iets op uitgerekend die dag, zijn trouwdag, over iets wat al lang eerder besloten is? Hij verzet zich ertegen met zijn Amerikaanse collega's. We hebben zijn weduwe geïnterviewd. Hij was zelf al dood, hè, dus ik heb ooit eerder met hem contact gehad, maar toen kon ik hem niet interviewen. Maar we hebben zijn weduwe geïnterviewd en die zegt, ik herinner me nog heel duidelijk wat hij zei. Het was onze wedding day. En hij zegt, zijn jullie betoeterd? Bombarderen die Serven. Juist nu ze die geilen zelfs nemen.
Ja, dat is zijn nieuwe echtgenote bevestigde dat de huwelijksnacht een heel speciaal karakter had, omdat hij de hele tijd door de telefoon riep, bombarderen, bombarderen.
Ja.
Nee, dat is zeker gebeurd.
Koos van den Brug, was het toch geen belangrijk besluit, dat besluit van Washington?
Het was een besluit dat ze inderdaad genomen hebben. Maar in een lijn, dat is onze bewering, in een lijn met alles wat in die gijzelingscrisis gebeurde, waar dus die VN-overwegingen al aan vooraf gingen, waar ook Madeleine Albright, ook toch iemand van de hardline, op 27 zeker. Mei al had gezegd dat ze daarmee akkoord ging. Dus dat is ook al voor die 28e mei. En waar uiteindelijk dan Ook de principles mee akkoord zijn gegaan. En Schollet heeft in een latere publicatie nogmaals gezegd, ze hebben het geaccepteerd met tegenzin. En dat illustreert ook dat iemand als Holbrooke dat waarschijnlijk niet heeft gewild en daarom zo boos was.
Het hopelijk echt laatste woord over deze kwestie. Wieger.
Ik wil er graag wel één ding aan toevoegen. Dat dreigt een beetje onder te sneeuwen, dat onze interpretatie gevoed is door een analyse van het hele patroon van het leveren van luchtsteun. En wij laten nu juist zien, en dat maakt onze interpretatie, geloof ik, heel overtuigend, dat al lang er een grote terughoudendheid bij de Verenigde Naties was, zelfs al voor de gijzelingenkwestie, dat die daarna voortgezet is, dat die verscherpt is, en dat er dus niet werkelijk een kantelpunt nodig was om tot een nieuw beleid te komen. En het besluit heeft dus in fase heeft dat vorm gekregen in de verschillende politieke en militaire kringen van de Verenigde Naties. En werd dus nu achteraf in de Verenigde Staten bevestigd.
Allerlaatste woord hierover.
Die logica die is er. Die snap ik ook heel goed. De vraag is alleen, wie deelt de lakens uit? Wie neemt het besluit? Dat waren de Amerikanen na overleg met de Britten en de Fransen. Wij hebben de voorzitter van deze bijeenkomst geïnterviewd. Meneer Sandy Berger, de coördinator van de inlichtingendiensten. Wij hebben hem zijn besluit, dit besluit van tevoren opgestuurd. We hebben hem gevraagd, geeft u commentaar op dit besluit? Hij ontkent niet dat het besluit genomen is. Hij zegt, it was not a productive thing to do, achteraf, met de kennis van achteraf. Jullie hebben volgens mij niemand van de aanwezigen gesproken. We hebben de voorzitter van de vergadering gesproken. En we hebben het document zwart op wit. En jullie vegen dat van tafel met een redenering van logica. Ja, sorry.
Welk besluit is er genomen?
Om het luchtwapen niet meer in te zetten.
Van de autoriteiten van de Verenigde Naties in Joegoslavië te volgen. Tegen de eigen zin in.
Ik heb een interessante theorie hierover, maar gewoon een theorie. Dat is dat de Engelsen en de Fransen van die luchtsteun af wilden en dat de Amerikanen op 28 mei voor hun hebben gecapituleerd. En dat was natuurlijk wel van veel betekenis.
Dat onderschrijft de feiten. Onze belangrijkste redenering, denk ik.
Zullen we even doorgaan met dat andere vraagstuk dat jullie in de studie hebben bestudeerd. Namelijk de kwestie van de voorkennis of geheime diensten van Amerika, Engeland en Frankrijk. Daar gaan we weer. Voorkennis hadden van de plannen van de Servische Bosniërs om Srebrenica onder de voet te lopen. In de film waarom Srebrenica moest vallen worden documenten aangehaald om aan te tonen dat zowel de Amerikanen als de Britten konden weten en ook wel wisten dat de Serviërs de enclave gingen oprollen. Wigertenhaven, wat is de conclusie van de verkenning van het NIOD hierover?
We hebben de belangrijkste documenten onderzocht. Onder andere ook weer was er sprake van een belangrijk Amerikaans adviesorgaan, voortkomende uit de verschillende inlichtingendiensten, de zogenaamde Balkan Task Force. En die heeft op 1 juni 1995 een rapport gepubliceerd wat zowel bij in de documentaire als in het boek van de voormalig minister Voorhoeven een grote rol speelt. En wij hebben dat document geanalyseerd, zoals dat gaat in historisch onderzoek. Dus interne en externe bronnenkritiek toegepast, het in de context geplaatst. En zijn tot de conclusie gekomen dat hier niet sprake is van een directe, specifieke voorkennis van een concrete aanval op Srebrenica begin juli.
Nou, ook dit heeft een hele voorgeschiedenis. Ik wil even een fragment laten horen van een Duitse journalist, Andreas Zumach, die zich ook al jaren hiermee bezighoudt en in 1995 echt een wereldscoop had met de onthulling dat de Amerikaanse inlichtingendiensten afgetapte communicatie hadden van de Serviërs 3 weken voor de aanval op Srebrenica en dus precies wisten over hun plannen.
Also ich muss sagen, dass ich sehr befremdet bin, um nicht zu sagen auch sehr verärgert. Es wird suggeriert, dass ich mich hätte einspannen lassen für die politischen Absichten und Ziele einer der damals am Konflikt Hauptbeteiligten, nämlich der bosnischen Regierung.
Ja, wat zegt Zumach hier, Huub?
Ja, dit is een fragment uit een August-uitzending uit 2002, een radio-uitzending. En toen maakte hij zich boos over de wijze waarop eigenlijk wat hij bericht had in het eerste NIOD-rapport werd weggezet. Hij werd eigenlijk weggezet als iemand die zich voor het karretje had laten spannen van de Bosnische regering. En ja, daar was hij heel boos over toen.
Koos van den Brugge, het NIOD heeft deze zaak, of die tapverslagen zouden bestaan, of de Amerikanen op de hoogte waren van de Servisch-Bosnische plannen, opnieuw onderzocht. U heeft, geloof ik, Zumach ook weer ontmoet.
We hebben in ieder geval een gesprek met hem gehad, ja.
Bent u nou achtergekomen of die zogeheten intercepts nou wel of niet bestaan?
Wij zijn eigenlijk tot een vergelijkbare conclusie gekomen als in het eerste NIOD-rapport. Ook uit het gesprek dat mijn collega's met de heer Zumach hebben gehad. Vertelde hij hetzelfde, maar hij kon ook het niet meer harde bewijzen op tafel leggen dan je in eerste instantie had gedaan. Dus wij zijn tot de conclusie gekomen van, wij hebben geen grond om te zeggen van, nou, meneer Zumach heeft gelijk, misschien ook niet meneer Zumach heeft ongelijk, maar dat was wat we hebben gedaan en wat we ook in het boek dan opnieuw beschrijven.
U zegt, heeft waarschijnlijk ongelijk. Dat zegt u. U zegt, waarschijnlijk heeft hij ongelijk in het boek, in het nieuwe boek.
Dat is inderdaad de conclusie die wij getrokken hebben. En dat is ook weer mede gebaseerd op enige contextuele informatie en ook het navragen van deze claim ook bij andere deskundigen, ook in de inlichtingenwereld, die deze ook als hoogst onwaarschijnlijk.
Even als onderzoeker, meneer Van den Brugge, als je er niet achter komt of iets wel of niet bestaat, dan zou ik in het rapport zeggen, we zijn er niet achter gekomen of het wel of niet bestaat. Dan zou ik niet schrijven, ze bestaan waarschijnlijk niet.
Nou, ook even als onderzoeker, wij zijn juist een stapje verder gegaan in al die verschillende gevallen, ook die we besproken hebben. En we proberen daarna te kijken wat er voor andere argumenten zijn in andere documenten te vinden, maar ook in het verklaren van de context wat zoiets waarschijnlijk maakt of niet. En in dit speciale geval speelt mee dat er de relatie is gelegd tussen de uitspraken van Zumach en het bestaan van voorkennis over de aanval. En daarvan zeggen wij, dat vinden we niet waarschijnlijk dat dat het geval is geweest, ook al kunnen we dus niet bewijzen dat hij niet die intercepts niet heeft gezien en de foto's niet heeft gezien.
Huub Jaspers, jij lijkt me de redelijk van overtuigd dat die intercepts wel bestaan.
Ja, en ik wil even twee zinnen voorlezen. Eén zin uit het nieuwe NIOD-rapport en eentje uit het oude NIOD-rapport. Zin uit het nieuwe NIOD-rapport. En dat gaat over de vraag, bestaan ze of bestaan ze niet, die intercepts? Op bladzijde 145. Ik citeer. Tot op heden is er niemand geweest die het bestaan van de intercepts heeft bevestigd. Dat is het nieuwe rapport. Dan lees ik een zin voor uit het oude rapport uit 2002, bladzijde 267. Het bestaan van deze intercepts werd bevestigd door een Westerse diplomaat. En dan volgt er een hele passage met een uitleg waar de naam wordt niet genoemd. Maar in ieder geval, het is een topdiplomaat, want het is een bijeenkomst op het Witte Huis waar hij over bericht. Hij heeft daar een vergadering bij gewoond onder leiding van de Amerikaanse vicepresident Al Gore. Er gaat een discussie over wat er moet gebeuren, wie de bozerikken zijn op de Balkan. En deze diplomaat heeft tegen het NIOD verteld, Al Gore heeft geciteerd uit deze intercepts om aan te tonen dat Milosevic, de machthebber in Belgrado, gecommuniceerd heeft over de aanval op Srebrenica weken voor de aanval met de Bosnische Serviërs. Dit is van belang vanwege de verantwoordelijkheid die overigens ook in het eerste NIOD-rapport steeds ontkend wordt van Belgrado voor wat er in Srebrenica gebeurd is. En dit is ook van belang omdat het aantoont dat de Amerikanen wel degelijk informatie hadden over die aanvalsplannen, namelijk deze intercepts. Er is een tweede bron en in het nieuwe onderzoek, zegt u, er is niemand die dat bevestigt.
Meneer Van den Brugge, als Al Gore, de toenmalige vicepresident van de Verenigde Staten, dacht dat de Serviërs wel van plan waren Srebrenica onder de voeten lopen, waarom denkt het NIOD dan dat de Amerikanen dat niet konden weten?
Dan gaat het inderdaad over die intercepts. Wat is de inhoud ervan? En dan komen we op een discussie die ook rond het vorige rapport heel uitvoerig gevoerd is over tactische en strategische intelligence. Of deze intercepts inderdaad tactische intelligence zijn, waarmee wordt bedoeld hele concrete kennis van dan en dan.
Daar staan de tanks.
Daar staan de
mortieren.
En daar gaat het gebeuren.
Dat is tactische informatie.
Dat is tactische informatie, inderdaad.
Strategische informatie is, ze zouden wel eens ervan kunnen dromen, ja, en Srebrenica onder de voeten lopen.
Wat voor karakter die intercepts dan gehad zouden hebben wij in ieder geval niet kunnen beoordelen en ook niet duidelijk gekregen in ons gesprek met de heer Zumach.
Maar hier is toch heel duidelijk sprake van een bijeenkomst. Er wordt een locatie genoemd, er wordt een tijdstip genoemd, dat is eind augustus. Dat is een hele duidelijke bron. Een Westerse topdiplomaat die daarbij aanwezig is. Hebben jullie dan bij die andere aanwezigen bij deze bijeenkomst nagevraagd wat er precies gebeurd is?
Ik moet hier zeggen, ongetwijfeld tot je teleurstelling, maar dat ik hier moet wijzen op de beperktheid van het onderzoek van onze verkenning. Wat stond in onze opdracht? We moesten kijken naar die gegevens en bronnen die nieuw bekend zijn geworden sinds het rapport van 2002. En dat is hier niet het geval. Dus dit is een van de voorbeelden. Daar zijn we niet opnieuw ingedoken om dat nader uit te zoeken, omdat we daar geen aanleiding toe hebben gevonden.
Dan vind ik dat jullie niet mogen zeggen dat die intercepts waarschijnlijk niet bestaan. Er is een hele duidelijke tweede bron die jullie niet konden onderzoeken. Dat kun je onmogelijk zeggen, ze hebben waarschijnlijk niet bestaan. Dat hebben jullie gewoon niet kunnen onderzoeken.
Wij bedoelden daarmee, maar ik incasseer de opmerking, maar we bedoelden daarmee dat we niet nieuwe gegevens hebben gevonden die alsnog deze opvatting onderschreven.
Zo staat het dan niet.
Dit heeft allemaal een hele geschiedenis. In het grote NIOD-rapport van 2002 staat inderdaad heel zelfverzekerd opgeschreven. Misschien hadden de Westerse inlichtingendiensten strategische informatie, maar geen tactische informatie. Geen concrete aanwijzingen dat er een aanval op Srebrenica aanstaande was en dat het ook de bedoeling was van de Bosnische Serviërs om echt die enclave helemaal te bezetten en op te rollen. We interviewden van de week wetenschapster Erna Rijsdijk. Zij heeft zich ook lang gemengd in die discussies. Ze is universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie. Promoveerde op het proefschrift Lost in Srebrenica, waarin ze verschillende Srebrenica-onderzoeken met elkaar vergeleek. En zij zag toch wel een verschil tussen het oude NIOD-rapport en jullie nieuwe verkenning. Dit is Erna Rijsdijk.
Ik vind het een interessant rapport. Ik denk dat, het staat er niet zo expliciet, maar ik denk toch dat je dit tweede NIOD-rapport kan zien als een belangrijke kritiek op het eerste NIOD-rapport. Ik denk dat er een belangrijke kritiek in staat op de manier waarop je eigenlijk het verschijnsel voorkennis gedefinieerd wordt. Ook in het eerste NIOD-rapport staat heel veel informatie die je allemaal kunt interpreteren. Van ja, maar men weet toch wat men van plan was. Het was duidelijk dat men geen zin meer had in de enclaves. Dat die opgerold zouden kunnen worden. Maar wat gebeurt er? Men categoriseert dit soort kennis als een strategische kennis die niet echt relevant is voor de militairen. En wat voor acties ze daarop zouden kunnen nemen. Daarvoor hebben ze de categorie tactische kennis. En dat is kennis in de zin van hoeveel tanks staan er precies. Hebben we misschien een document waarin staat Mladic is van plan om aan te vallen. En dan willen ze vervolgens de mannelijke bevolking ombrengen. Hebben we dat soort documenten? Nou, dan wordt er geconcludeerd nee, dat hebben we allemaal niet. Dus omdat we dat niet hebben, hebben we ook niet kunnen voorzien wat er gaat gebeuren. Dus daarom stellen wij, er is evident geen voorkennis. En dat heeft dus niet zozeer met te maken van, er was helemaal geen idee over wat er zou kunnen gebeuren. Alleen zeg maar, die informatie is niet relevant.
Even heel kort, want ik wil ook, we hebben namelijk ook nog met oud-minister Voorhoef over de nieuwe verkenning van het NIOD gesproken. Het zou mooi zijn als hij ook nog even aan het woord kan komen. Maar als Erna Rijsdijk, meneer Ten Haven, concludeert, jullie laten toch meer open of de Westerse inlichtingendiensten vermoedens konden hebben en iets wisten van tevoren dan het NIOD-rapport van 2002. Klopt dat?
In zekere zin wel. Het is alleen zo dat zij spreekt over een kritiek op het oudere NIOD-rapport. Het is meer zo dat, denk ik, in ons rapport een commentaar geeft op de discussie zoals die tot nu toe gevoerd is. En dat die heel sterk gericht is op uitspraken over die verschillende soorten kennis, strategische en tactische voorkennis die Erna Rijsdijk hier aan de orde brengt.
Huub Jaspers?
De conclusie, we hebben zijn argus vaak voorgelezen, hè, in het oude rapport is, ik weet hem van buiten, inmiddels nu evident, bij geen van de betrokkenen voorkennis was adequaat reageren, bij voorbaat uitgesloten. Er worden ook nog twee dingen aan elkaar gekoppeld, die zo niet gekoppeld kunnen worden. Maar de eerste halve zin, evident, bij geen van de betrokkenen voorkennis, wil ik nu van jullie horen. Blijven jullie bij die conclusie?
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat als het hier om tactische voorkennis gaat, dus als het om, en dat ben ik niet helemaal met de Erna Rijsdijk eens, er is wel degelijk een zekere zin in het verschil tussen die twee soorten kennis. Het is alleen, je moet ze niet door elkaar halen.
Er staat en dat wil evident niet, geen voorkennis, ja. Niet tactisch, er staat gewoon evident, ja. Geen voorkennis.
Nou, ik denk dat de bedoeling is dat het woord tactisch daarbij had moeten staan. En dat je dat uit de context ook heel goed kan opmaken, omdat over die algemene kennis al eerder in deze woorden van onderzoeker Kees Wiepers sprake was geweest.
Het NIOD-rapport van 2002 maar had moeten schrijven, er was geen tactische voorkennis.
Ik denk niet, dat de bedoeling van
voorkennis.
Die zin
zijn.
Ja. Maar die strategische voorkennis die doet er toch ook toe. Ook zeker als je de vraag onderzoekt of er iets gedaan had kunnen worden. Als je weet wat de Serviërs van plan zijn, strategische voorkennis, en ze beginnen met schieten en ze gaan die enclave in, dan kun je toch maatregelen nemen, omdat je weet wat ze van plan zijn.
Een van onze conclusies is, daar is ook dat wij geen gegevens hebben gevonden over scenario's die ontworpen zijn naar aanleiding van de gegevens uit die strategische kennis. En dat is een onderwerp dat discussie waard is.
Zullen we tot slot van de uitzending nog even gaan luisteren naar het commentaar van oud-minister Joris Voorhoef. Hij was minister van Defensie ten tijde van de val van Srebrenica in juli 1995. Hij heeft op ons verzoek het NIOD-verkenningen ook gelezen. Nou, had hij anders zonder twijfel ook gedaan. En hij zei dit.
Ik vind het een mooi stuk werk. Het voegt interessant feitenmateriaal toe aan een aantal kwesties waar nog vragen over bestonden. Maar er blijven nog heel wat vragen over. En dat komt vooral omdat veel belangrijke spelers en veiligheidsdiensten geen medewerking aan het onderzoek hebben willen geven. Ik ben er blij mee omdat het nieuw materiaal toevoegt. Tegelijkertijd vind ik dat er een verschil is, een toonverschil tussen de analyse in het rapport, die vaak heel genuanceerd is, en dan de conclusies. En ik zie dat men dan springt van enerzijds de conclusie, we kunnen bepaalde dingen niet bewezen krijgen, want er zijn geen bronnen en geen documenten. En het kan zus zijn gegaan en het kan zo zijn gegaan. En er zijn voor- en tegenstanders van bepaalde interpretaties. Maar dan zegt men aan het eind van het rapport, het is onwaarschijnlijk dat. Nou, als je iets niet kunt vinden, kun je niet zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat het er is. Je weet het niet. Wat je niet kunt vinden, weet je niet. Dus dan moet je voorzichtig zijn met een conclusie die suggereert dat het niet bestaat.
Waarom denkt u dan dat die conclusies toch net iets harder zijn dan de analyse in het rapport zelf?
Omdat men niet een rapport met open einden wil uitbrengen. Open einden leiden weer tot heel veel vragen. En daarom heeft men eigenlijk, concluderend dat die vragen niet te beantwoorden zijn, de conclusies, zo vermoed ik, wat sterker aangezet om dat een beetje dicht te schroeien.
Om een beetje van de discussie af te zijn, voorlopig.
Ja, men weet dat we voorlopig helemaal niet verder komen. Het kan nog vele jaren duren voordat archieven opengaan, als ze ooit opengaan. Want de drie betrokken landen, zoals de meeste landen, houden hun archieven van geheime diensten vaak eeuwig geheim.
Zij oud-minister van Defensie in 1995 en ook Srebrenica-expert en onderzoeker, want hij publiceerde vorig jaar nog het boek Veilige Gebieden, Joris Voorhoeven. Ja, de vraag is natuurlijk die hij ook stelt, zullen we het ooit weten? Houden de geheime diensten hun archieven niet gewoon even gesloten?
Ik ben bang dat nog wel even zal duren. Maar we hebben behalve die conclusies in het boek toch allerlei aandacht besteed aan de argumenten die we voor die conclusies hebben, ook in de vorm van waarschijnlijkheden en onwaarschijnlijkheden. Dat hoort wel bij de uitleg van de wijze waarop die conclusies zijn geformuleerd.
Koos van der Brugge?
Ja, om één voorbeeld te geven wat hier nog niet aan de orde is geweest, het hele zaak rond eerbiedwaardigen. Een Servische expert die binnenkwam. Daar hebben we de context gegeven en gezegd, het is onwaarschijnlijk.
Huub Jaspers?
Een zeer interessant hoofdstuk trouwens, het boek. Ik heb het met rode oortjes gelezen. Prachtig, iedereen aanbevelen. Lezen.
Positief zelfs
de
studie.
Er staan hele mooie details over. En ook nog over een Brits rapport van 15 juni 1995. Dat heeft het NIAD nu boven water gekregen.
Dit was Argos over Srebrenica. Toch nog complimenten voor het NIAD-rapport van Huub Jaspers. Het NIAD-rapport De Val van Srebrenica. En de film van Huub heette Waar Srebrenica, waarom Srebrenica moest vallen. Goedemiddag.
Het leven een gebruiksaanwijzing.
Je tas op de bank pleuren, schoenen overal. Het begin was echt dramatisch.
Aflevering 11.
Als je alles gewoon op de plek houdt, dan hoef je nooit op te ruimen.
Hoe een ander te veranderen.
Maar dat is precies de mantra die ik al jaren tegen hun zei. De lessen die ik haar wilde leren, heeft ze geleerd. En nu krijg ik die lessen.
Het leven een gebruiksaanwijzing. Morgenavond rond 9:45 in Radio Doc.
Op NPO Radio.